De kerkraad heet iedereen hartelijk welkom in deze dienst waarin voorgaat proponent C. Schreur uit Azië. De schriftlezing voor vanavond is uit Marcus 4, vanaf vers 35 tot 41. En we hebben de volgende afkondigingen voor u. Kerkdiensten aanstaande zondag. We leven en welzijn s'morgens proponent A.A. Theo uit Ridderkerk en s'avonds dominee Hogenhout uit Meteren Est. De collecten van vanavond zijn: de eerste is voor de stichting Ontmoeting en de tweede is voor de kerk. De voorzang is het 21ste vers van Psalm 105. God breidt een wolk uit om zijn scharen bij dag te hoeden voor gevaren. De kerkenraad wenst iedereen, ook de luisteraars thuis, een gezegende dienst toe.
onze hulp en al onze verwachting is van de Heere alleen. Amen. We gaan samen zingen, Psalm 65, vers 5. Het gebruis der zee doet gij bedaren, daar gij haar golven stilt. Dat is het vijfde vers van Psalm 65. Na de geloofsbelijdenis zingen we uit Psalm 23, het tweede vers. Ik vrees niet, nee, schoon ik door duistere dalen in doodsgevaar bekommerd om moest dwalen. Dat is het tweede vers van Psalm 23, maar doen we eerst belijdenis van ons christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. De apostolische geloofsbelijdenis, dat is de belijdenis die wij gemeenschappelijk hebben met alle kerken, christelijke kerken van de hele wereld. Zelfs de Roomse kerk, zelfs de orthodoxe kerk. Deze ene belijdenis hebben wij gemeenschappelijk met hen allen. 12 artikelen. En de Heere geven dat wij van harte, niet alleen met de mond, niet alleen uit het hoofd, maar van harte meebelijden met deze 12 stukjes van ons geloof. 1. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. 2. Ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. 3. Ik geloof dat hij ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria. 4. Ik geloof dat hij geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. 5. Ik geloof dat hij ten derde dagen wederom opgestaan is van de doden. 6. Ik geloof dat hij opgevaren is ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen vaders. 7. Ik geloof dat hij vandaar komen zal om te oordelen de levenden en de doden. 8. Ik geloof in de Heilige Geest. 9. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk en de gemeenschap der heiligen. 10. Ik geloof in de vergeving der zonden. 11. Ik geloof in de wederopstanding des vleeses. En 12. Het laatste. Ik geloof in een eeuwig leven. Amen. Laten we eerst samen bidden. Heere, grote en trouwe God in de hemel. Dank u dat het zondag is. En dat, ook al is het voor velen misschien vakantie of een andere tijd van het jaar dan anders, maar dat het de zondagen doorgaan en dat we hier kunnen zijn en zitten, een rustdag hebben. En dat u dan in bijzonder bij ons op bezoek komt. Dat wij ook bij u op bezoek komen, heren, in uw huis. En dat we graag bij u verkeren. Zegen ons, heren, dat dit een onderdeel zou zijn voor iedereen van ons. Dat hier het geloof beleden wordt en ook beleefd en dat dat inhoud geeft aan wie wij zijn en hoe wij leven. En dat de mensen om ons heen, ook de wereld, ook mensen die nergens aan doen, maar dat die het ook kunnen merken. Dat ze iets zouden proeven als het ware van de Heer Jezus in ons. Met alle gebrek en in alle zwakheid. En toch, als we geloven, dan hebt u ons anders gemaakt dan alle andere mensen. Omdat we dan bij u horen, bij uw familie, uw gezin, dat u, Heer Jezus, de oudste broeder bent. En wij allemaal aangenomen kinderen. Heer, geef dat deze dingen leven voor ons allemaal. En dat u vanavond met ons wilt spreken. Wilt u mij daar ook bij helpen? Of we nu zitten, staan, luisteren of spreken. Niemand kan het van zichzelf. En ik ook niet. Maar, Heere, wilt u hier zijn, dat we het allemaal merken. De Heere was aan deze plaats. En u hebt het beloofd, Heere. En daarom bidden we het ook, niet om ons, maar omdat u het zelf beloofd hebt. Al zouden er maar 2 of 3 in uw naam vergaderd zijn, dan bent u er ook. Geef dat we het allemaal merken, heren. En dat u spreekt. En dat ik ook mag spreken. Goed van u mag spreken. Dat uw woord open gaat. En dat in allerlei omstandigheden, wie we dan ook zijn. En wat we ook meemaken, of een ander dat nou weet of niet. Zoveel in stilte ook, waar we mee tobben en worstelen. Dingen die we soms niet eens kunnen delen, durven delen. Maar u weet ervan, Heer, u weet alles. Gelukkig maar. En dat uw woord ons in alles mag leiden. Wilt u ons ook bewaren voor de zonde, Heer? Die ons altijd maar aankleeft, plakt, altijd weer erbij, zo lastig om ervan af te komen. Vergeef het, Heere. Er zoveel is iedere keer weer dat we zo makkelijk onszelf bedoelen, deze wereld lief hebben, eer zoeken van mensen, het hemelse niet betrachten, niet alles bekijken met de ogen van u en dat de eeuwigheid ons richting geeft. En, o God, we zijn zo vaak alleen maar bezig met dit aardse. Open onze ogen iedere keer weer, Heere, dat we er wel eens zo vol van zijn. Van dingen van u, dat de wereld en ook alles, hoe schoon ook zelfs, maar dat wat eenmaal vergaat, dat de glans ook een beetje verliest. En dat het mooie, het echt glanzende overblijft. Heere, ook daarin dat uw woord ons helpt om zo in het leven te staan en er zo tegenaan te kijken. Wees bij ons, Heere. Wilt u de boze van ons weren en u, uzelf in het middelpunt zetten. Dat vragen we niet omdat we het verdienen, Heere, maar pleitend op het bloed van de Heer Jezus. Dan kan het zo ruimschoots. Amen. Laten we samen gaan lezen uit het Nieuwe Testament, het Evangelie van Marcus. En daarvan het slot van hoofdstuk 4. Marcus 4 en daarvan het slot. Dat begint, dat stukje, overbekend. De storm, ja. De storm op het meer, zoals we dat dan noemen. En daar willen we samen met de heren over nadenken. Goed, we lezen het eerst. Marcus 4, vers 35, daar beginnen we. En op die dag, toen het avond geworden was, zei hij, dat is de Heer Jezus, tegen hen, de discipelen, laten we overvaren naar de overkant. En ze lieten de menigte achter en namen hem, die al in het schip was, mee. En er waren ook nog andere scheepjes bij hem. En er stak een harde stormwind op. En de golven sloegen over in het schip, zodat het al vol liep. En hij lag in het achterschip te slapen, op een hoofdkussen. En zij wekten hem en zeiden tegen hem, meester, bekommert u zich er niet om dat wij vergaan? En hij, wakker geworden, bestrafte de wind en zei tegen de zee, zwijg, wees stil. En de wind ging liggen. En er kwam een grote stilte. En hij zei tegen hen, waarom bent u zo angstig? Hebt u dan geen geloof? En zij vreesden met grote vrees en zeiden tegen elkaar, wie is deze toch? Dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzaam zijn. Tot zover. We gaan nu samen zingen uit die psalm die ook over de zee gaat. En ook over, niet alleen over de zee en de golven, maar ook over de mensen die in schepen op die zee varen. U kent dat wel, die psalm, psalm 107. En daarvan zingen we vers 12 en 13. 12 begint met die bekende regels. U kent dat wel van al die Urkerkoren, denk ik. Zij die de zee bevaren met schepen rijk bevracht, zien op de grote baren. En wat zien ze daar op die grote baren? Golven betekent dat. Daar zien zij Gods wijsheid, gunst en macht. En ook vers 13. Hij wekt met slechts te spreken een stormwind voor hun oog. Dan beeft het al, dan steken de golven het hoofd omhoog. 12 en 13 van Psalm 107.
Thank you.
Marcus 4, het slot. De storm op het meer. Er zijn drie punten, maar die zult u zelf wel merken. En jullie denken ook wel, kom je vanzelf achter. Dat er drie punten zijn en wat die drie punten zijn. We zien dat de Heer Jezus in ieder geval in dit gedeelte die storm bestraft. Dat moet u maar eventjes vast onthouden. Maar dat is niet echt waar dit gedeelte over gaat. Nee, het gaat eigenlijk over iets anders. We zullen het zien. Wat er eigenlijk staat. En op die dag, toen het avond geworden was, zei hij tegen hen, laten wij overvaren naar de overkant. Zo begint het. Het is u misschien wel eens opgevallen dat in de Bijbel eigenlijk niet zo positief over de mens gesproken wordt. Dat begrijpen we allemaal, of niet? Niet zo heel positief. En misschien denkt u dan, ja, hij bedoelt natuurlijk de zondeval, Adam en Eva. Toen alles wat schoon was, voor een groot deel kapot ging. Maar dat bedoel ik niet. Nee. Niet zo positief over ons. Ook niet dat er, ja, het gaat over ongelovigen, mensen die nergens aan doen. Wereldse mensen die zich niet om God of godsdienst bekommeren. Ja, die worden in de Bijbel afgeschilderd als ongelovigen, maar ook als rebellen die God tegenstaan. Nee, daar heb ik het ook even niet over. Niet zo positief over ons. Ik heb het over christenen. Gelovigen. Daar is de Bijbel ook niet altijd zo positief over. Nee. En juist dat komen we hier ook tegen in dit stukje. Dat helpt ons nou om niet zo op onszelf te vertrouwen. Maar op de Heer Jezus. De Bijbel die laat ons altijd weer de kant van de Heer Jezus opgaan. Daar moet het naartoe. Want ja, als je het van christenen moet hebben, dan zou het niet goed wezen. Die brengen het er lang niet altijd zo goed van af. Denk maar aan die, je moet toch af en toe wat zeggen natuurlijk over zending. Denk maar aan die man in India, niet uit China, maar India. Mahatma Gandhi. Iedereen heeft wel eens van die man gehoord. De leider van India op een gegeven moment. Die man die heeft een heleboel interessante en wijze en diepe dingen gezegd in zijn leven. Die heeft ook veel nagedacht als hindoe. Hij is tot zijn dood een hindoe gebleven. Hij heeft ook veel nagedacht over christendom. Hij heeft erover gelezen. Hij heeft met christenen gesproken. En hij zei, als ik in die Bijbel lees en zie wie Jezus is, dan wil ik eigenlijk ook in hem geloven. Maar als ik dan naar christenen kijk, dan denk ik nee, van die godsdienst moet ik niks hebben. Is wel verdrietig, hè? Dat was iemand die had invloed kunnen hebben over 1 miljard mensen in India. Als die man nou tot geloof gekomen was. Ach ja, wij kennen de wegen van de Heere niet. Maar triest is het wel dat iemand zei, Jezus, ja. Christenen? Nee. Nee, ik word geen christen. Als dat kinderen van die Jezus zijn, nee. Triest, hè? Ja, ik denk dat hij toch ten diepste niet genoeg van de Heer Jezus wist. Want anders zou hij het wel weten dat we het niet van christenen moeten hebben. U begrijpt wel, dit is een beetje een somber begin. En toch moeten we dat eventjes goed begrijpen. Want in dit boekje, Marcus, daar zien we dat juist heel erg goed. Mensen die, ja, gebroken mensen. Die het niet altijd zo goed doen, die gefaald hebben, die tegenvallen, die teleurstellen. Maar ze moeten het van Jezus hebben, gelukkig maar. Dat zijn van die Marcussen en van die Petrussen. U weet dat denk ik wel. We noemen het het evangelie van Marcus, maar eigenlijk is het het evangelie van Petrus. Want Marcus was de helper. U weet wel, Paulus die had Silas en Timotheus en zo bij zich en anderen, ook nog vele anderen. Maar Petrus, later in zijn leven, die had Marcus altijd bij zich. We lezen in de Bijbel alleen maar dat Petrus Marcus een keer zijn zoon noemt. Zijn geestelijke aangenomen zoon eigenlijk. Verder lezen we er niet zoveel van. Maar we weten wel uit andere boeken van die tijd, geschreven door christenen en discipelen. Die beschrijven dat Petrus en Marcus, die samen dienden die de gemeente in Rome. Ja, Paulus is daar later ook terechtgekomen, maar Petrus en Marcus, die dienden de gemeente van Rome. Petrus was hem zo te zeggen, de dominee, en Marcus was zijn assistent. En die schreef stukjes op van al die preken die Petrus daar hield. En daaruit is dit evangelie geboren. Ja, nou, u snapt het wel natuurlijk wel kant op gaan, want ja, Marcus, dat was ook iemand die was ook een beetje, ja, gefaald, of niet? Zijn eerste mission trip ging mee met zijn oom Barnabas en Paulus. Dat was helemaal iemand, knappe kop. En ik mag mee. Maar nee, deze jonge man kon het niet volhouden. Die hield ermee op. Ik ga naar huis. Ik stop ermee. Ja, jammer hè. Dat was een grote tegenvaller. Het was niet van ja, dat hij wat anders had of zo. Dat hij naar huis moest. Of, nee, want anders hadden ze daar later niet zo'n ruzie over gekregen. Paulus en Barnabas. Barnabas, dat was zijn neefje, die zei, ah, laten we het nog een keer proberen. Geen sprake van, zei Paulus. Iemand die ons in de steek laat. Daar kun je niet van op aan. Dat doen we niet. Oh. Ja, staat niet letterlijk zo in de Bijbel, maar wel dat er een ernstige verbittering was. Tussen die twee zendelingen. Over deze Marcus. Ja, dat was een tegenvaller. Later schrijft Paulus in zijn laatste brief voordat hij stierf. Zegt hij, kun je Marcus nog een keer sturen naar mij? Want die kan mij goed helpen in het evangelie. Staat in 2 Timotheus. Dat was de laatste brief die Paulus schreef voor zijn dood. Dan wil die Marcus nog graag zien. Maar mooi hè, het is toch goed gekomen. Maar ja, toen Marcus had gefaald. Ik denk dat hij er toch niet goed tegen kon. Die Marcus die kwam een beetje uit een goed milieu. Beetje rijk, groot huis hadden ze bij Marcus thuis. Dat was allemaal een beetje gemakkelijk. Allemaal bediendes. Die was natuurlijk wel een beetje verwend, gewend. Hij kon het niet aan. Toen. Gefaald. En die man gebruikt God om dit evangelie op te schrijven. En Petrus, ja, dat was eigenlijk ook zo iemand, of niet dan? Gefaald. 3 keer de Heer Jezus verloochend. Ja, dat is niet niks. Terwijl hij net gezegd had, Heer Jezus, natuurlijk blijf ik bij u. Natuurlijk, ik zal u wel beschermen. Oh, moet jij de Heer Jezus beschermen, Petrus? Ja, ik ga de Heer Jezus beschermen. Wat er ook gebeurt, ik zal u niet verlaten. Ja, u zegt wel dat ze u zullen verlaten, hè? Ja, die andere 11 misschien wel, maar ik niet. Kan niet. Al zou ik moeten sterven. Dan laat ik u nog niet alleen. Oh. Het is heel anders gegaan. Dat weten we. Nou, en die, daarom zei ik dat net, hè, die Marcussen en die Petrussen, die staan achter dit boekje, het evangelie van Marcus. Daarom zien we ook in dit boekje juist dat mensen niet zo, ja, nee, het is niet zo heel positief eigenlijk. Het is u misschien nooit opgevallen, juist in dit boekje, dat het altijd gaat om de Heer Jezus. Mensen, nee, ik denk dat ik dat toch nog even iets duidelijker zal maken. Allemaal gewoon voorbeelden uit Marcus alleen. Niet zo positief. Een andere keer is de Jezus ook op het water. Hè? Niet in de boot, wel een storm. En de Jezus die wandelt gewoon op het water. Oh, ja, dat is weer iets heel bijzonders. En ze worden er doodsbang van. Er staat zelfs dat zij buiten zichzelf zijn ervan. Hoe kon dit? En er staat erbij... Ja, zij hadden nog niets begrepen. Hun hart was nog verhard. Dat schrijft Marcus dus. Over Petrus. Daar moet Petrus dus over gepreekt hebben. Daarom is juist in het evangelie van Marcus... Petrus, ja, die heeft wat geleerd. Die is er nederig van geworden. Wees met ootmoed bekleed, schrijft hij later als hij zelf een brief schrijft. Dan heeft hij toch wat van geleerd. Het ootmoed bekleed. Want in het Marcus krijgen we het donkerste beeld van Petrus. Mooi hè, dat je dat kunt zien. Ja, maar goed, in het boek van Marcus dus. Ja, hun hart was nog verhard. Dat lezen we niet zo makkelijk in die andere evangelie. Maar hier wel. Ze hadden nog niets begrepen. Even later, de Heer Jezus die bestraft een keer de Farizeeërs. En de discipelen die begrijpen het niet helemaal waar het eigenlijk over ging. Dan zegt de Heer Jezus, bent u ook zo onwetend? In hoofdstuk 7. Nou, dat is nogal een vraag. Zijn jullie ook nog zo onwetend? En waar ging het toen over? Ja, juist over de kwade dingen die uit het hart van een mens voortkomen. Ja, de Farizeeërs hebben er last van, maar de discipelen die begrepen het ook niet. En de Heer Jezus zei dus gewoon... Bent u ook zo onwetend? En dan noemt hij al die dingen op, hè? Kwade overwegingen en overspel, ontucht en moord en diefstal en hebzucht en boosheden, bedrog, losbandigheid en afgunst. Een boos oog staat er dan in de Statenvertaling eigenlijk. Een boos oog, dat is eigenlijk wel een mooi woord, dat is net zoals in het Chinees. Als je een boos oog hebt, dat betekent dat je jaloers bent. Dan zeggen ze in het Chinees, jij hebt rode ogen. Als je jaloers bent. Een boos oog. Ja, je kunt het gewoon niet hebben. Je ziet dat een ander iets heeft. En ja, je wilt het zelf. Word je helemaal ellendig van. Ja, zeker. Maar blijkbaar die discipelen. Terwijl ze de bestraffing daarover van de Farizeeën horen. Begrijpen ze het zelf ook niet. En ze worden door die Jezus bestraft. Bent u ook zo onwetend. En even later het volgende hoofdstuk. Dan zegt Jezus, pas op voor die Farizeeën. Ik heb er al over gesproken. Hè? Pas op voor wat die mensen leren. Dat is net een zuurdeeg. Dat zie je niet en het werkt toch. Hè? Gist is dat. Dus dat werkt daarin. Niet dat het iets verkeerds op zich is om brood te bakken en zo. Het is lekker smaak, maar zuurdeeg. Zonde werkt ook zo. Dat kom je in de Bijbel vaker tegen. Zuurdeeg. En die discipelen die horen maar met een half oor. Zuurdeeg. Oh ja, ja, pas op, zuurdeeg. Hm. Wat bedoelt de Heer Jezus eigenlijk? En ze stoten elkaar aan en ze zeggen, oh, ja, dom hè. We hebben het brood vergeten mee te nemen. Daar heeft hij het natuurlijk over. Brood vergeten mee te nemen. Hoe komen ze daar nu toch ineens bij? Dan zegt hij Jezus, ziet u het nog niet in? Hebt u nog uw verharde hart? Dan zegt hij Jezus gewoon. Dat je zulke vragen stelt. En trouwens, dan gaat hij even in op dat brood vergeten. Hij zegt, ja, brood vergeten. Zou dat een probleem zijn? Dit was nadat de Heer Jezus al een keer de broden vermenigvuldigd had met die 5 broden en die 2 visjes. Als je nou toch een keer geen brood hebt. Weet je nog de eerste keer toen we geen brood hadden, hoeveel manden we over hadden? Van geen brood. 12, zeggen ze. En de tweede keer? Oh ja, 7 manden. Dus wat bedoel je? Geen brood? Als je niks hebt en je houdt toch nog 7 manden over. Hebt u nog uw verharde hart? Heel opvallend dat het er zo staat, eigenlijk een beetje hard. En dan de Jezus die gaat vertellen over dat hij gaat lijden en sterven. Niet in de eerste hoofdstukken, maar dan zo halverwege begint dat. En Peter zegt, na zijn geweldige belijdenis, eigenlijk het centrum van het boek van Marcus. Gij zijt de Christus, de Zoon Gods, in Caesarea Philippi. En dan gaat hij Jezus uitleggen dat hij moet lijden en sterven. Peter zegt, wat? Dat nooit. En dan noemt de Heer Jezus hem een duivel. Nou, een duivel. Ga weg achter mij, want jij bedenkt niet de dingen van God. Jij bedenkt menselijke dingen. Dat is blijkbaar heel duivels. Als je niet de dingen van God bedenkt. Ja, zonde is heel ernstig blijkbaar. Even later, volgende hoofdstuk. Er is een maanzieke knaap, zoals dat te noemen. Die was wat bezeten en epileptisch. Er was ook een boze geest bij betrokken, zeker. En de discipelen, die kunnen het niet. En de Jezus, die zegt, o, hoe lang moet ik nog bij jullie zijn? Hoe lang kan ik jullie nog verdragen? Het gaat over zijn eigen discipelen. Het gaat niet over farizeeën en sadduceeën, de mensen die alles in de was schoppen. Nee, jullie zijn verkeerd. Nee. Het gaat over zijn eigen discipelen. Hoe lang moet ik jullie nog verdragen? Dat is een uitspraak. Nog een keer, ik ga lijden en sterven. Ah nee, dat kan natuurlijk niet. Ander onderwerp. Zeggen de discipelen als het ware onder elkaar. En dan, ander onderwerp. Ja, waar zullen we het eens over hebben? Laten we het eens over hebben. Wie eigenlijk van ons de beste is. Wie is de beste discipel? En ze krijgen daar grote ruzie onderweg. En de Jezus zegt eerst niks. En als ze dan thuis komen, zegt hij, waar hadden jullie het over onderweg? Ja, en durven ze niks terug te zeggen. Mooi hè, dat toch allemaal door deze Marcus zo helemaal letterlijk beschreven staat in dit boekje. Wie zij zijn, niet ongelovigen en fariseeën, sadduceeën en tegenstanders en Romeinse soldaten. Nee, gewoon de volgelingen van de Heer Jezus. Ja, juist in Marcus vallen ze wel een beetje tegen. Ik kan er nog wel meer niet mee. Ik heb hier een hele lijst, 10 zo'n beetje. Daar is allemaal geen tijd voor. Negatief over ons. Juist. Om op de Heer Jezus te wijzen. Dus zo begon het. Dit stukje. Moeten we even goed weten, want dat betekent straks zoveel. Goed, op die dag. Toen het avond geworden was, zei de Heer Jezus, we gaan naar de overkant. Op die dag. Het is allemaal door de Heilige Geest geïnspireerd. Het is waarschijnlijk niet zomaar voor niks. Heel veel dingen die zomaar een tekening. Goed, oké. Maar er staat met nadruk bij op die dag. Het was een hele volle dag geweest. Er was van alles gebeurd. De Jezus was druk. Maar altijd mensen om hem heen. Met zorgen. Ja, had mensen genezen. En op een gegeven moment staat zelfs, hij had geen tijd om te eten. We hebben het wel eens over, ik ben zo ontzettend druk joh. Nou, eten doen meestal wel of niet. Ja, maar de Heer Jezus, soms geen tijd om te eten. En toen, ja, de mensen die vinden het zelf ook een beetje apart worden. Hij is zo druk, zo beladen met de zorgen van de mensen. Hij blijft er maar mee bezig, hij is ermee bewogen. En de mensen, ja, dit gaat niet goed. Die man het is niet goed. Hij is buiten zijn zinnen, zeggen ze dan van de Heer Jezus. En dan ineens, dan komen daar zijn moeder en zijn broers aan. Nou ja, wij zijn westerlingen, hè? Wij snappen zulke dingen niet zo goed eigenlijk. We denken, nou ja, goed, die mensen moeten natuurlijk even buiten wachten, want die Jezus is net even druk. Kunt u even wachten? Hij is zo klaar. Ja. In het oosten. Kan natuurlijk helemaal niet. In het oosten. Familie. Je eigen moeder. Dan is het niet je moeder die even moet wachten. Hier, deze zieke mensen, wat dan ook maar. Kom op, even wachten. Zijn moeder staat hier buiten. Wacht. Oh, moeder. Nee. De Jezus zegt, wie is mijn moeder? We kunnen het ons amper indenken hoe schokkend dat geweest moet zijn. Voor de mensen in het oosten. Schokkend. En ze onthouden dat heel goed. Je komt er bij die andere evangelie ook weer tegen. Wie is mijn moeder? Mijn broeders, degene die de wil van God doen. Eventjes zo, te midden van al deze drukte, maar eventjes een geestelijke blik. Hier gaat het eigenlijk om. Of hier nou mensen doodziek zijn, of gehandicapt, blind, en mijn moeder staat buiten, maar hier gaat het om. Mooi, hè? Maar ook wel scherp. Dat was ook gebeurd, op die dag. En dan neemt hij Jezus als het ware een beetje afstand. Hij gaat in een bootje en zegt, ik wil je wat vertellen. En dan gaat hij geen wonderen meer doen. Alleen spreken. Kijk, als het ware een soort test. Zullen de mensen het ook aanvaarden? Komen ze alleen voor wonderen? Want ik ga nu alleen het woord brengen. De ene gelijkenis na de andere. In Matthäus 13 kun je dat lezen. Dat is gewoon een hele serie. 7 gelijkenissen achter elkaar. Allemaal op die dag. En dan helemaal aan het eind staat er. En op die dag toen het avond geworden was. Toen zei hij tegen hen, laten we overvaren. Dus het was een hele volle dag. De heer Jezus was 3 jaar op aarde, dat weten we. Van 30 totdat hij gekruisigd werd. Dus 3 jaar ruim. Dus meer dan 1000 dagen. Kunt u niet van al die 1000 dagen een heel verhaal hebben. Maar deze dag heeft zoveel indruk gemaakt. Dat speciaal staat. Dat zie je ook in andere evangelie. Op die dag. Dat is toch wel een beetje bijzonder. Goed, naar de overkant. Ze laten de menigte achter. En ze namen hem die al in het schip was. Want ik zei het net, die heeft nou een beetje afstand. Hij ging zelf in het bootje zitten. En toen gaf hij onderwijs aan de mensen daar. Aan de kant, aan de waterkant. Een beetje afstand. Het gaat om het woord. Of ik nou dichtbij ben of niet, maar het gaat om het woord. Kijken wat de mensen dan zeggen. We lezen dan ook dat, ja, allemaal verhalen, allemaal gelijkenissen. Nou ja, goed. En we lezen ook dat er een aantal mensen die gewoon stap op. Matthäus. Op die dag dus. En de heer Jezus, die was dus aan het bootje. Ze gaan met hem mee. En er waren ook nog andere scheepjes bij. Dat betekent dus dat er ook anderen nog mee gingen. Waarom dat erbij staat? Nou, omdat er nog meer mensen waren die dus ook ooggetuigen waren van wat er straks gaat gebeuren. Niet alleen die 12 hier in dat ene bootje, ook anderen. We lezen bovendien dat er ook een heleboel andere mensen continu eigenlijk bij de Heer Jezus waren. Niet alleen 12, maar een hele groep vrouwen bij, rijke vrouwen ook, die de Heer Jezus ondersteunden. En een keer stuurde de Heer Jezus ook 70 van zijn discipelen tegelijk uit om mensen op te roepen tot bekering en berouw. Dus ja, misschien dat er ook van hen in die andere scheepjes waren. Het gaat erom, deze mensen waren ook getuigen van wat er nu gaat gebeuren. En hij lag in het achterschip. Achterschip. Wanneer? Oh, dat was toen er een harde stormwind opgestoken was ineens. Ja, en de golven die sloegen over in het schip dat het al vol liep. Moet je even voorstellen. Hoe dat is. Dat je daar in de avond, wordt gauw donker. Het is niet zo noordelijk zoals hier, maar de avond valt plotseling, korte periode, en dan is het ineens heel erg schemerig en donker gauw. En dan ineens een storm, en dan ineens een stukje golven, en het komt gewoon in het bootje. Die boten waren niet zo heel groot, nou, wel groter dan een roeiboot. U weet misschien wel dat een poosje terug, nou ja, nu ook alweer 35 jaar geleden... In 1986 hebben ze daar een keer zo'n boot opgegraven. Ik ben nooit in Israël geweest, maar je leest erover en misschien bent u er wel geweest. En hebt u ook die boot gezien, de Jezusboot, zoals ze die noemen. De Jezusboot, sorry. En die hebben ze daar een keer ontdekt. Toen was het een keer een hele lange droogte. En de waterspiegel die werd steeds lager, steeds lager, steeds lager. Op laatst stak er iets boven de grond uit. Toen gingen ze dat opgraven. Toen bleek dat een vissersbootje te zijn. Van 2000 jaar oud. Dus uit de tijd van de Heer Jezus. De Jezusboot. Nou, die was 2,30 meter breed en ruim 8 meter lang. Dus, nou ja, wel een hele forse roeiboot. Maar ja, voor 13 man is het niet zo'n grote boot. Nee. Dus daar zaten ze in. En dan, ja, het is toch ook niet echt een volwaardig schip, zou je dat noemen natuurlijk. Die echt wel een storm aan kan. Nou, dat ook weer niet. Met je hoge golven, zo hoog is een boot nou ook weer niet. Niet bedekt of zo, gewoon een open boot. En hij loopt al vol. Moet je je voorstellen. Hij loopt al vol. En dan komt het. Waar is de Heer Jezus? Die slaapt. Ja, nou, achter het schip, is een bankje denk ik. En daar is hij in slaap gevallen. Nou ja, goed, de Heer Jezus is ook mens. Die is ook verschrikkelijk moe. Ja, zoals die ook honger kon hebben. Pijn kon lijden. Dorst, verschrikkelijke dorst aan het kruis. Zo kon die ook verschrikkelijk moe zijn. Rust een weinig, zegt hij zelf een keer. Ja. Het is te begrijpen. Dat hij zo moe was. Maar die discipelen die zijn ineens zo in verschrikkelijke doodsangst natuurlijk terechtgekomen. En kijk naar de Heer Jezus. En ze maken hem wakker. En ze zeggen tegen hem: Meester, bekommert u zich er niet om dat wij vergaan? Daar moet je eens over nadenken. Bekommert u zich daar niet om? Zo makkelijk is het om God de schuld te geven van alles. Ja, dat is het eerste wat boven komt. Je zou toch denken, het water loopt in het bootje. Ze pakken allemaal een emmer of een ding of met hun handen en ze zeggen: Heer Jezus, help ons, hier is een emmer, hozen. Nee. Heer Jezus, bekommert u zich niet om ons of zo? We vergaan. Bekommert u zich er niet om? We hebben het vaak over mensen bekommerd, hè? Daar hebben we net ook gezongen. Doodsgevaar, bekommerd, omdoen zwerven. Mensen, ja, bekommerd. Ja, er is veel narigheid op de wereld. En we moeten ook bekommerd zijn om de zonde. En zo bekommerd. Maar hier gaat het over dat God bekommerd moet zijn. Om ons. Alsof die dat niet is. Heer Jezus, trekt u zich er niks van aan. Wij zijn in doodsnood. Zometeen gaan we verdrinken. Trekt u zich er niks van aan? Waar bent u? Ja. Met de vinger naar God wijzen. Dat gaat gewoon heel gemakkelijk, laten we eerlijk zijn. Ja. We zeggen niet zomaar tegen elkaar of in de kerk van ja, het is allemaal Gods schuld. Nee, zo praten we niet met elkaar, want daar schamen we ons voor. Maar van binnen, wat denken we? Waar is God? Ja. Hem de schuld geven. Eigenlijk is dit het eerste wie er bestraft wordt. Ze bestraffen de Heer Jezus. Die moest bekommerd zijn, hij was het blijkbaar niet. Die discipelen in hun nood, die gaan de Heer Jezus bestraffen. Alsof hij niet gedaan had wat hij had moeten doen. Want dat bedoelen we er natuurlijk mee. Ja, nou ja, we lezen het in de Bijbel ook, zulke dingen. Dat mensen roepen, schreeuwen tot God. Psalm 44. Word wakker, waarom zou u slapen, heren? Ontwaak! Die denken dat God slaapt. Ik dacht dat God nooit sliep. Maar zo staat het in de Bijbel. En daar bedoel ik niet mee van, oh kijk, het staat in de Bijbel ook. Dus natuurlijk, dan moeten we gewoon zeggen tegen God en alles uitschreeuwen wat we maar denken en voelen. Dat bedoel ik er niet mee. Maar wat is de Bijbel toch een eerlijk boek. Een eerlijk en een heerlijk boek. Dat het er allemaal gewoon in staat. Want God die kent ons heel goed, gelukkig maar. Hè? En dat heeft hij ook allemaal expres op laten schrijven. Wat mensen denken en hoe ze soms bidden. Staat er allemaal eerlijk in. In diezelfde psalmen kom je ook wel tegen van wat God dan antwoordt. Ook niet altijd gelijk. Want daar komen we ook wel tegen. Maar het staat er toch eerlijk in wat mensen denken en voelen. Oh God, waarom heb je ons voor altijd verstoten? Oh. Waarom verstoot u mijn ziel? U verbergt uw aangezicht voor mij, waarom? Op Psalm 77, heel bekend, hè, met die 6 vragen die naar boven gegooid worden. Ik weet het niet meer met God, nee. Ik zou de Heer in alle eeuwigheid dan verstoten? Zou die niet meer goedgunstig zijn? Houdt zijn goede tierenheid dan gewoon voor altijd op? Komt aan zijn toezegging, dat betekent belofte. Komt aan zijn toezegging een belofte, een einde, dat God gewoon niet doet wat hij beloofd heeft? Heeft God vergeten om genadig te zijn? Of heeft hij zijn barmhartigheid toegesloten, op slot? Omdat hij zo boos is op ons, in zijn toorn. Ja, er komt ook antwoord in diezelfde psalm, moet u maar eens lezen, psalm 77. Maar het wordt dan toch maar gezegd en het is ook opgeschreven. Wat mensen denken en voelen. Ach ja, in onze noden, we overdrijven ook wel eens een beetje. Jacob ook al. Dit is er gebeurd, dat is er gebeurd. Al deze dingen zijn tegen mij. Het is zo makkelijk. In deze wereld om God de schuld te geven. Adam deed het ook al, hè? De eerste zonde, het eerste wat verkeerd ging. Ja, je kunt zeggen, ja, Eva het eerste. Oké, maar Adam, laat het zo zeggen. Adam was het hoofd van het gezin. Dus daarom zegt God eerst tegen Adam. Waar ben je? Die moet eerst verantwoording afleggen. Want dat was de man. Wat heb jij gedaan, Adam? Ja, God, die vrouw die u mij gaf. Oh, het is eigenlijk Gods schuld. Hij zegt niet van, ja, Eva die zei. Nee, hij zegt die vrouw die u gaf. Oh, in Eva net zo. Ja, die slang. Zo gaat dat. Zo gemakkelijk gaat dat. Ook bij mensen die de Heere kennen. Toch zomaar vanzelf dingen die we zeggen en bidden en klagen en roepen. Zomaar vanzelf. In deze gebroken wereld, dit is zo makkelijk om door al die omstandigheden, om daar niet beter van te worden, maar om er bitter van te worden. Dat is een groot verschil. Alle dingen die gebeuren, moet je aan denken van, dat bedoelt de Heer dat we er nou beter van worden. Ja, het is zo moeilijk, ja. Beter, niet bitter. Dat is zo'n nare smaak. Bitter ergens van worden. Ja. Heere, bekommert u zich er niet om. Zouden we dan niet eens naar deze omstandigheden moeten kijken met het licht van de eeuwigheid? Gewoon Ja, dit leven. Beter dan dit tijdelijk leven is uw goedertierenheid. Na kortstondig ongeneugd is er. Of betekent dat dan niks? Als we door het leven gaan, door die moeilijke omstandigheden en stormen heen. Bovendien, we hebben het net gezongen ook, hè. Ik heb er toen expres niks van gezegd, maar die storm, ja, die wordt door de Heer bedaard. Hij stilt de storm en de mensen die gaan de Heer loven en prijzen. Maar, waar kwam die storm dan vandaan? Dat stond ook in diezelfde psalm. Daar hebt u ook net van gezongen. De Heere spreekt. En ja, hij spreekt en het is er dus. De Heere spreekt en de storm begint. Oh. Die storm was ook van God. Niet alleen dat er. Oh, een harde storm, wat nu? Stop, stop! Ja, dat kan de Heer Jezus ook. Maar die storm stak niet op omdat de Heer Jezus even niet oplette. Terwijl de Heer Jezus lag te slapen, liet hij die storm komen. Opdat wij in alle droefenis en vervolging met een opgericht hoofd. Dat klinkt net zoals in de catechismus. Ja, precies. Die wijst daar gewoon op. Ja, dit leven, ja, alle droefenis en alle vervolging. En het huwelijksformulier, dat is toch iets moois, ja. Aangezien de getrouwde velerlei narigheid en ellende zal overkomen. Dat is bijna de eerste regel. Als je gaat trouwen, moet je niet vergeten. Dat kan ook gebeuren. Ja. Maar dat wij dan juist met opgericht hoofd die God verwachten. Ja, die God verwachten. Dat zegt de catechismus over die regel van, wat is er nou voor troost, hè? Als we zeggen, ik geloof in de wederkomst van de Heer Jezus. Wat betekent dat voor u dan? Dit. Dat we in al die droefenissen en vervolging enzovoort enzovoort. Ja. De discipelen die bestraffen hier de Heer Jezus eigenlijk. Eigenlijk, Heer Jezus, hoe kunt u dit doen? Hoe kunt u nou? Ja, daar komt het op neer. Hij bekommert zich niet. De eerste bestraffing. Van de Heer Jezus. Tegen de Heer Jezus, bedoel ik. Ja. Zien we ergens anders in de Bijbel ook, hè? Dat de Heer Jezus zogenaamd niet bekommerd is, terwijl hij dat wel moest zijn. Dat zegt Martha. Die is zo druk in de keuken. En Maria, haar zusje. Die zitten maar gewoon lekker aan de voeten van de Heer Jezus. Te luisteren. En Martha die kan het niet meer uithouden. Die loopt naar de Heer Jezus toe en zegt. Bekommert u zich er niet om. Dat mijn zuster mij alleen laat dienen. Ze denkt ik heb alle recht aan mijn kant. En de Heer Jezus die laat haar voelen dat ze het niet bij het rechte eind heeft. Nee. Hij is helemaal niet van, oh, ik ben onbekommerd over zulke dingen. Daar trek ik me helemaal niks van aan. Ik ben totaal onverschillig. Want dat betekent het toch? Hij bekommert zich er helemaal niet om. Waarom? Laat ik die vraag eens omkeren. Als u dat zegt, hè? En nogmaals, dat gaat zo gemakkelijk. Ik weet het zelf. Maar laat ik die vraag eens omkeren. Hoe komt het dat wij dat zo gemakkelijk zeggen? En de vinger naar God toe wijzen. Hoe komt dat eigenlijk? Heeft de Heer Jezus daar aanleiding toe gegeven? Is het al veel vaker gebeurd dat de Heer Jezus totaal onverschillig is met die omstandigheden? Is dat het beeld van de goede herder? Dat u krijgt. De goede herder die zijn leven geeft voor zijn schapen. Die dat lammetje weer opzoekt, hè. En denk wat, oh, zo'n heel lief lammetje, zo zielig, hè, dat hij zijn pootje zijn zeer gedaan heeft. En dan kon hij niet meer zo hard teruglopen. Nee, natuurlijk niet. Dat is gewoon een dom schaap die weer bij de kudde vandaan gaat. En dan moet die herder er weer achteraan. En hij doet het ook. Ja. Is dat het beeld van iemand die zich natuurlijk niet bekommert om u? Hoe komt het dat we zo denken? Dat moet ik dan toch eerlijk vragen. Hoe komt dat nu? Wanneer gaf de Heer Jezus daar aanleiding toe? De heiland die de kinderen in zijn armen nam. Is dat het beeld van iemand die zich niet om u bekommert? Als u die gelijkenis leest van de barmhartige Samaritaan, is dat iemand die zich zo onverschillig is, die niks om anderen geeft? Is dat het beeld wat u krijgt? Waar komt dat vandaan? De Heer Jezus die huilde om Jeruzalem. Denkt u dan aan iemand die zich niet om u bekommert? De Heer Jezus die ging bidden voor die soldaten. Met die grote hamer. En die lange spijkers. Toen ging de Heer Jezus bidden. Voor die soldaten. Vader. Toen zei die vader. Toen hij zich zo verlaten voelde, zei hij, mijn God, maar nu aan het begin, hij zegt, vader, vader, wilt u deze soldaten, wilt u dat vergeven? Krijgt u dan de indruk dat hij zich niet bekommert om u? Als de Heer Jezus al aan het kruis hangt, dan zoekt hij nog eventjes iemand om voor zijn moeder te zorgen. Als je zelf zo verschrikkelijke pijn hebt, hè, dan leer je mensen kennen. Als je dan nog bewogen kunt zijn met een ander, in plaats van alleen je eigen narigheid zien, ja, dan zie je wat er in het hart van iemand is. De Heer Jezus zegt het dan, hé Johannes, zorg voor mijn moeder. In zulke verschrikkelijke pijn. Ja, en krijgt u dan het idee dat de Heer Jezus zich niet bekommert om u? Nee toch? Nee. Hij is juist iemand die zich erom bekommert als wij zouden vergaan. Vergaan, staat hier speciaal. Een heel speciaal woord. Ja, hier zeggen we vergaan, want ja, verdrinken. Hè? Maar het is hetzelfde woord als in Johannes 3, vers 16. Want al zo lief had God de wereld, bekend allemaal. Al zo lief had God de wereld dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Dat ieder die in hem gelooft niet vergaan zal. Verloren gaan, hetzelfde woord. Opdat we niet vergaan, daar kwam die speciaal voor. Opdat we niet vergaan. En nu zeggen de discipelen, Heer Jezus, trekt u zich er helemaal niks van aan dat wij vergaan. Ja, Heer Jezus had een standje gekregen. Zo zijn mensen, zo zijn zijn eigen discipelen, zijn volgelingen. Ja. En dan, ja, dan gaat de Heer Jezus bestraffen. Oh, hij gaat het terug doen zeker. Nee, eerst de wind. Dat is nog een probleem. Die wind, die storm. Stil, klaar. Klaar, een heel kort punt. En dan gaat hij zeggen tegen die discipelen, die krijgen ook een bestraffing. Want dan zegt hij, waarom was je zo angstig? Waarom? Waarom heb je geen geloof? Dat betekent hier niet van, maar die mensen die waren ongelovig. Die deden nergens aan, nee, natuurlijk niet. Maar de Jezus zegt het wel. Hè? Het gaat over zijn eigen discipelen. Ja, niet zo'n positief beeld. Dat zien we nu wel heel duidelijk. Hè? Waarom heb je geen geloof? Geloof? Nou, de Jezus had toch gezegd, kom, we gaan naar de overkant. Daar lees je gewoon overheen. Wat had de Jezus toch gezegd? Kom, we gaan naar de overkant. Nou, als hij dat zegt, dan kom je er ook. Zo simpel is het. De Heer Jezus, die is erbij. Kom, naar de overkant. Denk je dat je er dan niet komt? Ja, storm hier in het leven. Allemaal moeilijke dingen. Ja, dat weet ik. Maar als hij zegt, zijn kinderen, dat we er komen, aan de overkant, beter dan dit tijdelijk leven, nou, dan kom je er ook. Dan gaat hij zelf voorop. Hoe heb je toch geen geloof? Dan lezen we dat ze dan, eerst waren ze zo bang, en lezen we nu, ze worden nog banger bijna. Dan worden ze helemaal bevreesd. Zeer bevreesd. Wie is deze? Dat zelfs, ja, de natuur. Oh ja, zeker. Geen verstand, maar toch kennen ze de stem van de meester, hun schepper. Ezels die moeten luisteren, sprinkhanen moeten luisteren, muizen moeten luisteren, walvissen moeten luisteren, stormen moeten luisteren. Die doen precies wat de Heer Jezus zegt. Die luisteren. Wel, wat een les voor ons, hè? Wat een les voor ons. Wij zijn zo vaak bezig om de Heer te vragen. Ah, dit is anders gegaan, dit moet anders, en wilt u het veranderen? De Chinees zei een keer tegen mij, jullie buitenlanders, jullie bidden wel altijd heel veel dat God alles verandert voor je, hè? Ja, je hebt altijd God nodig, want dit is gebeurd, dat is gebeurd. Heer Jezus, wilt u het gauw dit doen, dat doen? Zodat toch ons plan door kan gaan, bedoel je dat? Maar die omstandigheden zijn toch ook wat God wilde? Of niet dan? Die omstandigheden zijn toch niet omdat God niet oplette? Je gelooft toch in God die alles bestuurt? Oh. Hij zei, wij bidden juist dat die omstandigheden, ja, dat weten we, dat is van God. Maar hoe die omstandigheden wil veranderen, misschien wel, misschien niet. Maar wij bidden dat God die omstandigheden gebruikt om ons te veranderen. Ja. Ik dacht, die mensen hebben het eigenlijk veel beter begrepen dan wij vaak. Omstandigheden gebruiken om mij te veranderen. En niet andersom. Nog één vraag. Aan het eind. We lezen hier dat over die drie bestraffingen, dat heb je nou wel door, maar ik wou er geen drie punten van maken, want ja, die ene punt was zo kort. Maar we lezen hier dat die discipelen dus vragen, bekommert u zich er niet om dat wij vergaan? Heb ik nog één vraag voor als we dat niet zo goed weten? Hè? Of het goed is dat hij ons naar de overkant zal brengen? Zou dan de Heer Jezus eens diezelfde vraag aan u moeten stellen? Bekommert u zich er niet om dat u vergaat? Stel je voor dat de Heer Jezus dat eens zal moeten vragen. Als er één was die bekommerd was dat we niet vergaan, dan was hij het. Ook wat dat betreft kunnen wij van hem leren. Amen. We gaan samen zingen Psalm 86. 86 vers 8. En daar staat, ik moet even opzoeken, 86. En daarvan het achtste vers. Maar gij, Heer, gij zijt langmoedig, hè, tegen zijn kinderen. Gij zijt langmoedig, zeer barmhartig, overvloedig in gena die ons behoedt. Het achtste vers van Psalm 86. Laten we samen nog eindigen. Heere grote God in de hemel, mogen we u danken dat u al deze dingen zo eerlijk hebt laten opschrijven. Nogmaals, Heer, ik wil u danken dat uw boek zo eerlijk en zo heerlijk is. Aan de ene kant, u verwacht niet veel van ons, want u kent ons. Dank u wel daarvoor. Maar u verwacht wel alles van de Heer Jezus. Uw eigen Zoon die gij gezonden hebt om een zaligmaker te zijn voor wie het niet was, niet eens wilde. Uw eigen Zoon gezonden had in een wereld die hem niet welkom heette, maar u hebt het toch gedaan. Heere, dank u wel. U bent langmoedig, zeer genadig. En we vragen, Heere, dat wij daar zelf veel aan mogen denken, daarin delen, daarvan spreken, of daar zo naar verlangen dat het niet lang meer duurt, dat we u kennen. Want wie hongert en dorst, zal verzadigd worden. Wie zoekt en klopt, zal opengedaan worden. Belooft u zelf. Heere, wees ons nabij. Wilt u zich ontfermen, Heere, over deze wereld die niet alleen dat uw kinderen in deze verleiding komen om u te beschuldigen, verkeerde bedoelingen achter u te zoeken, zoals de Satan Adam en Eva al ingaf, alsof u niet het beste met hen voor had. Alsof u niet het beste wilde geven aan hen. Alsof u iets achterhield. O God, hoezeer zijn wij geneigd te denken dat u zich niet bekommert zoals het hoort. Heere, leer ons u te zien, dat we zoveel van u gezien hebben, dat we zulke dingen niet meer kunnen denken. Ontfermt u zich ook, Heere, over deze wereld waar zoveel mensen het uitroepen. God bestaat niet, want als er een God was, dan... Ja, zouden er dan geen stormen zijn? Ja. Och, Heere, leer ons zien. Leer ons in deze moeitevolle omstandigheden. Leer ons om als christen een licht te zijn in een wereld die donker is door de zondeval. Leer ons, Heere, opdat we mogen wijzen op u, die ondanks alles een bedoeling hebt, die in de storm bij ons wil zijn en die ons eens ook zeker, zeker aan de overkant brengt. Heere, geef dat als onze hoop is en verwachting. En nogmaals, dat het te merken is aan ons leven. Heere, vergeef wat niet goed was, doe ons dicht bij uw leven. En dat we de Heere Jezus zo, zo lief mogen hebben. Omdat hij zo bekommerd was om ons. Dank u wel, Heere Jezus. Wees met ons nu, geef een goede avond. Leid ons op onze wegen, geef ons kracht voor de dingen die wachten. De rest van de week ook. Geef gezondheid en fitheid om de dingen te doen die van ons verwacht worden. Wilt u rust geven als er een tijd van rust is, maar dat er nooit een dag is zonder u. Dat vragen we om Jezus wil. Amen. Tot slot, Psalm 107, vers 15. Hij doet de storm bedaren, de golven zwijgen stil. Het 15e vers van Psalm 107. Laten we eindigen met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijken. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer, drie ene God. U zij alle eer. Amen.
zegenen.